Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Een goedemiddag. Over robots gaan we het hebben vandaag. En ik beloof u, het wordt geen techneutenuur, want mijn gast is een beetje tegenovergestelde van een techneut. Wel gespecialiseerd in computers, maar minder in het technische aspect ervan dan in het morele. Moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek heet dat dan. Kathleen Gabriaans, een goedemiddag. Niemand wil een techneut genoemd worden, natuurlijk, hè?
Ik weet niet, is dat een belediging vandaag?
Ik beschouw dat toch zo.
Oké.
Okay. Omdat hij alleen maar oog heeft voor het technische aspect van de dingen.
Ja, maar die gaan ook wel heel vaak met passie en toewijding aan
dat
het werk.
Dat is ook weer waar. U komt in elk geval bij ons terugblikken naar de actualiteit van de week, van de voorbije weken. Maar eerst jouw eigen actualiteit. Het boek dat jij geschreven hebt, Regels voor Robots, Ethiek in tijden van artificiële intelligentie. Je dossier is daar ook over aan de universiteiten van Maastricht, van Eindhoven.
Niet meer, ja,
niet
Eindhoven.
Meer, VUB is er ook ooit gepasseerd.
Vorig jaar een leerstoel, ja.
Dat is ingewikkeld om te volgen. Leerstoelen, dan weer wel en dan weer niet. Ethica aan specialisten in de technologie. Aan techneuten dus eigenlijk.
Ja.
Enfin, die moeten ertussen zitten, hè? Alleen maar geïnteresseerd in techniek. Wat al meteen het moeilijke van jouw job duidelijk maakt.
Dat klopt. Ik heb daar ook al een weg in afgelegd. De eerste keer dat ik lessen gaf, colleges gaf aan de TU Eindhoven, aan eerstejaarsstudenten dan nog, ben ik veel te sterk vertrokken vanuit die complexiteit waar een filosoof in getraind wordt en te weinig rekening gehouden met, ja, ook met het doelpubliek, een 18-jarige uiteraard, maar ook een publiek dat eigenlijk getraind wordt in het binaire denken, in nullen en enen.
In oplossingen vinden, terwijl filosofen alles in vraag stellen.
Absoluut.
Om maar ook maar een tegenstelling te noemen.
Ja, ja. Maar de weg die ik daarin afgelegd heb, is ook zoeken naar goede voorbeelden. Hen ook op de juiste manieren proberen te prikkelen. Een van die voorbeelden is natuurlijk, of hen aan de hand van die voorbeelden duidelijk maken dat ze niet alleen functionele keuzes maken, maar ook morele keuzes. Mm-hmm.
Het moeilijke ligt hem in het feit, denk ik, dat je van een verwijt vertrekt. Je zegt eigenlijk aan technologen, jullie houden niet met alles rekening wat er met jouw ontwerp kan gebeuren. Dat kan ten goede, maar ook ten kwade worden ingezet. En daar moet jij hen op wijzen. En dat vinden ze niet fijn, denk ik.
Goh, het is niet zozeer, want dan zit je al bij de gebruiker. Hè? Dan zit je al bij de gebruiker die het voor iets goed of iets slecht kan inzetten. Het verhaal start eerder. Dat ze ook keuzes maken waardoor dat mensen bijvoorbeeld gediscrimineerd worden. Hè. Dus dan gaat het over, ja, het filmpje dat ik de laatste weken heel vaak getoond heb, ook omwille van het boek, is zo'n automatische zeep in een openbaar toilet die door iemand met zwarte handen niet gebruikt kan worden. Omdat die technologie enkel is afgestemd op witte handen die beter reflecteren.
Ja. Dat zijn die zeepbakjes die je alsmaar meer ziet, hè?
Ja,
waar je niet meer moet aankomen.
Inderdaad.
Je moet aanraken. Ja. Zeer proper, zeer hygiënisch.
Ja, en dan is het niet de gebruiker die zomaar beslist hoe dat die daarmee omgaat. Dan gaat het om een technologie die niet door een diverse groep aan eindgebruikers is voorgelegd en getest. Maar wij staan daar toch niet met het belerend vingertje, hoor. Of dat hoop ik in elk geval. Wij zijn ook geen pastoors. Het gaat meer om een dialoog. Het gaat meer om samen kijken naar een oplossing vanuit een expertise.
En een oplossing voor dingen waar ze zich niet bewust van zijn.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat technologen met opzet zeepbakjes gaan ontwerpen.
Dat is niet met
niet
opzet.
Die niet werken bij zwarte mensen bijvoorbeeld.
Ja, dat is niet met opzet. Maar een ander goed voorbeeld is die vrouwelijke crashtest dummy. Dus heel lang zijn ze ervan uitgegaan dat een vrouw gewoon een kleine versie van een man is. En uiteraard hebben wij een andere bouw, spieren in onze nek en zo zijn anders. En de allereerste vrouwelijke crashtest dummy op de Europese markt dateert van 2014. Die echt gemodelleerd is naar, oké, dat is dan een gemiddelde vrouw, dat kan je ook wel een vraag stellen. Maar dat is toch Ja, zelfs al doe je dat niet met opzet, het is toch heel bizar dat je de helft van de wereldbevolking op zo'n manier gaat negeren. Net zoals er crashtest-dummies zijn van de jaren 60, maar de eerste zwangere crashtest-dummies, dus aanhalingstekens, die dateren maar van de jaren 1990. Dus zelfs al doe je dat niet met opzet, er zijn toch zaken, er zijn vragen die je kunt stellen. En een heel concreet voorbeeld daarvan, dus, een van de vakken waar ik bij betrokken was, dat waren dan groepjes studenten die een robot moesten ontwikkelen. En dus zij mochten daar dan in hun vrije uren of ook tijdens de collegeuren aan werken. En elke week moesten ze voor een jury komen. En die jury bestond dan uit een onderwijsteam, heel interdisciplinair. Ik zat er dan als filosoof, er zat dan ook een ingenieur bij, iemand vanuit Human Technology Interaction. En eigenlijk stelden wij gewoon vragen. Zo van, we zien dat het prototype dat jullie gaan bouwen, dat is een robot, heeft sensoren. Hoe zit dat dan met de data die verzameld worden? Hoe worden die opgeslagen. Dus het gaat dan eigenlijk meer om vragen stellen en zij moeten dan verplicht daarover nadenken. Maar dat is ook een manier om je een vragenset eigen te maken en ook om die complexiteit duidelijk te maken, want er is nu heel veel aandacht voor techniekethiek en er is ook een groep mensen die lijkt te denken dat in 2016 is ontstaan nadat Trump is verkozen en het schandaal van Cambridge Analytica. En ze zeggen dan, oké, geef ons een checklist. Maar zo werkt het niet.
Nee. Maar de checklist zou toch al kunnen zijn, want je hebt een voorbeeld van zwarten gegeven, een voorbeeld van vrouwen. Met gehandicapten zal het ook gebeuren dat ze onbewust, niet bedoeld gediscrimineerd, gepensioneerd, al wat niet aan de norm voldoet van de ontwerper. En die ontwerper, die technoloog, is al te vaak de witte man.
Ja. Al moet ik
macho
nu...
man, wou ik eigenlijk zeggen, maar dan beledig ik.
Ik denk niet dat dat klopt, hoor. Dat zijn zeker niet de macho mannen. Maar ik denk, kijk, we hebben allemaal vooroordelen. En de valkuil daar is dat je je eigen leven als norm gaat nemen.
Ja, het is geen vooroordeel daarom, het is een referentiekader.
Ja, maar het gaat er dan om dat je gaat leren kijken naar wie dat je eindgebruikers zijn en dat je die idealiter ook gaat betrekken bij je ontwerp. Daar gaat het over.
Ja. Ja, dus er moet een zwarte bij, die ontwerpers. Ja,
wel,
een vrouw.
Hoe meer interdisciplinair en hoe diverser een team, hoe beter natuurlijk.
En als je er niet te veel in je team kan steken, dan vraag je een filosoof. Die kan al die morele kwesties in een keer verwoorden.
Het Rathenau Instituut in Nederland, die doen aan technologisch aspectenonderzoek en die hebben een aantal jaar geleden een hele interessante methode ontwikkeld en die heet Constructive Technology Assessment. Dat betekent eigenlijk dat die ontwerpers in dialoog treden met onderzoekers, maar ook met eindgebruikers. En dat er bij elke stap in het proces wordt gekeken naar wat zijn hier mogelijke gevolgen. Ik denk dat dat een hele constructieve manier is om daar mee om te gaan. Het mag natuurlijk ook geen checklist worden. Je kan ook niet zeggen van oké, als we een zwarte persoon, een vrouw en nog een andere in een team steken, dan zijn alle problemen opgelost.
Nee.
Uiteraard niet.
En daarboven, het gaat ook maar op. De checklist, om ze dan zomaar te noemen, als je het voorwerp blijft gebruiken daar waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. In jouw boek staat een voorbeeld van de Twitter-ontwikkelaar Chris Wetherell, spreek ik die naam zo uit, de man die de retweet-knop heeft bedacht. Die heeft daar spijt van.
En hij is zeker niet de enige. Dus veel van die blanke mannen waaraan je net refereerde hebben ondertussen spijt van een ontwerp. En Chris Wetherell is ook een heel interessant voorbeeld, omdat hij ook stelt van, ik heb daar niet voldoende over nagedacht.
Jawel, want hij wou, zoals ik het begrijp in jouw boek, hij dacht dat het een mogelijkheid was om de stem van minderheden te laten klinken.
Ja.
Die dan dingen konden retweeten.
Optellen.
En daardoor, maar de retweetknop is de motor geworden van hetzes op Twitter.
Onder meer,
dat, onder meer natuurlijk.
Fake news, polarisatie.
Dat is de reden waarom veel mensen van Twitter afstappen.
Ja, dus de reden waarom ik zeg niet voldoende heeft nagedacht, hij ging er meteen vanuit dat het een soort van utopisch ideaal zou brengen. En als je gaat kijken naar hoe dat er in de jaren 80, 90 over cyberspace werd gedacht, dan zie je dat utopisch ideaal ook. Dus er is zo'n Declaration of the Independence of Cyberspace. Die auteur daarvan heeft jaren later ook zijn spijt daarover betuigd. Want hij zei, kijk, met die virtuele ruimte gaan we een wereld creëren waar dat gender niet meer toe doet, waar geen racisme meer zal zijn. Dat wordt er allemaal opgeheven. Iedereen kan die ruimte betreden. Dat klopt natuurlijk, tot op zekere hoogte. Maar het is zeker niet zo dat die menselijke controversies en vooroordelen daar niet zouden bestaan. Je neemt altijd jezelf mee, natuurlijk. En dat is ook een beetje waarvan ik wil weggaan, ook zeker met het boek. Je ziet heel vaak die tweedeling. Ofwel is het hoera, ofwel is het doem.
Ofwel is het goed, ofwel is het kwaad.
Ja,
he? Dat is het.
Maar het is veel complexer dan dat. Dus het boek zelf is ultiem uiteraard een pleidooi voor techniekethiek, waarmee ik dan ook bedoel dat die ethische vragen op voorhand gesteld moeten worden, zonder dat ik daarvoor als een pastoor te werk ga. Maar ook om het debat in kaart te brengen. Je kunt geen krant openslaan of het gaat over kunstmatige intelligentie. Het is een boek ook voor iedereen geschreven, om duidelijk te maken dat een aantal vragen niet nieuw zijn.
Ja, met veel voorbeelden, geen prentjes. Is toch niet voor iedereen.
Voorbeelden die het hopelijk wel duidelijk maken.
Ja, mooie voorbeelden uit de literatuur ook. Ik heb er hier een paar genoteerd om voor te lezen, maar daar is geen tijd voor, neem ik aan. Het staat in het boek. Je geeft ook een paar sneren naar het beleid in jouw boek. Ik ga een eerste kans geven om de radio uit te zetten als ze dat willen missen. Wat dom zou zijn, want ze moeten dat eigenlijk horen. Maar toch eerst muziek, omdat die er ook bij hoort.
This can't be love. Because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love. I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love, because I feel so well, but still I love to look in your eyes. Does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love, because I feel so well, but still I love to look in your eyes. I love to look in your eyes.
Hij maakt er altijd een sport van om muziek te zoeken die een beetje bij de gast past. Muzieksamensteller Vincent Goris. Maar in deze bleek dat zeer lastig. Het zou allemaal een beetje gezocht en artificieel worden, heeft hij gezegd, om bij de terminologie te blijven. Dus het is tegenovergestelde geworden. Oude jazz voor een beetje feel good. En die past dan weer bij de sfeer van het einde van het jaar. Dat is goed, hè? Kathleen Gabriels. Toch? Goed gekeurd, hè? This Can Be Love was dat van Nat King Cole. Ik zei sneren naar het beleid in jouw boek. Hè, die je verwoordt in zinnen als dat toekomstige dokters in hun opleiding het vak medische ethiek volgen, vindt iedereen niet meer dan normaal. Maar waarom laten we in Vlaanderen toekomstige ingenieurs, computerwetenschappers en ontwikkelaars nog steeds afstuderen zonder grondige kennis van techniek, ethiek? Dat is een sneer, hè?
Goh, of ook een aandachtspunt.
Nou ja, een bewustwordingsactie. Er is ook goed nieuws trouwens, hè? Dat moeten we ook zeggen. Afgelopen maandag is het Vlaams Kenniscentrum voor Data en Maatschappij gelanceerd met de bedoeling hier een beetje meer aandacht aan te besteden.
Ja, het gaat niet zozeer om het onderwijs dan, maar het gaat om bedrijven te informeren over onder meer big data en artificiële intelligentie, maar ook als bredere taak de burger. Dus echt het informeren, ook tonen waar ze aan meer informatie kunnen komen. En ik denk dat dat een zeer goede zaak is.
Als het maar niks wordt, zoals het kenniscentrum van mediawijsheid, want dat kent niemand.
Ik vind dat die fantastisch werk leveren. Hè.
Maar niemand kent dat.
Dat is dus... ik vind dat nog eens een oproep aan het beleid, dat ze ook meer geld moeten geven aan het kenniscentrum, zodat ze breder gekend worden.
Iedereen komt hier geld vragen, elke week.
Nee, maar ik heb dat wel gemerkt, dat als ik aan mensen vraag van het kenniscentrum van Mediawijs, dat het merendeel hen niet kent.
Zie je
dat? Maar het is een fantastische website, mediawijs.be, waar dat ook heel veel dossiers op staan. En ik verwijs mensen er graag naar. En eigenlijk vind ik dat Vlaamse bibliotheken gewoon die URL moeten uitprinten, zodat iedere bibliotheekbezoeker dat kan zien dat dat bestaat.
Bij deze is er weer eens opgewezen. Nu, jij wordt vaak als buitenlands expert in Vlaanderen gevraagd, hè, want je bent Vlaamse, mm-hmm. maar je woont en je werkt in Maastricht.
Ja.
Dat is het buitenland.
Ja.
Gevraagd om bijvoorbeeld advies te geven als ze beleidsnotas moeten maken omtrent artificiële intelligentie.
Ja.
Hebben wij geen experts? Jij bent er één natuurlijk.
Jawel, ze vragen een breed spectrum aan experten. Hè. En ik ben een van de experten geweest die heeft meegewerkt aan advies gegeven aan het Vlaams beleidsplan van artificiële intelligentie. Dat was dan vanuit het buitenland, maar ik heb toen ik nog in Brussel werkte aan de VUB ook meegewerkt aan de eindtermen technologie voor het middelbaar onderwijs. In september heb ik ook een paper geschreven voor de Tweede Kamer voor de Nederlandse AI-strategie. Maar mijn input komt dan natuurlijk vanuit ethiek. En er wordt een heel breed spectrum aan experten geraadpleegd. Elk vanuit zijn of haar eigen expertise. Dat kan ook rechten of economie zijn. En ik heb toen voor het Vlaamse advies voor AI wel heel hard gehamerd op die ethiek, waar dat Nederland een heel stuk verder staat.
Dus daar moet je er niet meer op hameren, omdat ze het al weten.
Wel, ja, en ik ben ook wel blij dat ze daarin gevolgd zijn, onder andere met dat kenniscentrum voor datamaatschappij. Maar ik merk sowieso nu in Maastricht, dat is veel meer interdisciplinair. Dat is ook de reden waarom ik sinds januari in Maastricht zit.
En wat bedoel je met interdisciplinair? Wel, geïntegreerde opleidingen,
ja,
waarbij je zowel technologie als ethiek
kan studeren. Ja, dus dat is de reden waarom ik sinds januari in Maastricht zit, omdat we sinds september dat academia een nieuwe opleiding hebben en die heet Digital Society. En dat is een kruisbestuiving tussen humane, sociale en computerwetenschappen. Dus die studenten leren coderen, maar die leren ook bijvoorbeeld technology assessments uitvoeren. Of die leren ook over techniekethiek. Die leren ook over de geschiedenis van digitalisering. Dus dat is per definitie interdisciplinair. Dat is ook een Engelstalige opleiding, maakt het ook heel interessant. We zijn met 80 studenten gestart en we hebben 20 nationaliteiten. Dus dan kijk je ook vanuit verschillende perspectieven naar bepaalde
thema's. Zitten daar ook Vlamingen tussen?
Er zitten ook Belgen tussen, ja.
Maar het is eigenlijk een vlucht naar Nederland. Mag ik dat zo vertellen?
Dat weet ik niet. Ik denk niet dat dat een vlucht is. Dat is ook die universiteit heeft ook een bepaalde eigenheid. Dus daar wordt ook gewerkt volgens het PBL-principe, problem-based learning. Dus dat is in kleine groepjes en zo. Dat is ook een beetje maatwerk, hè. Als je graag verdwijnt in een gigantische aula, ja, dan ben je waarschijnlijk beter gebaat bij een gigantische richting in een opleiding die niet volgens PBL werkt.
Ja, maar in Vlaanderen gaf jij les aan de VUB,
ja,
hè, in filosofie en ethiek.
Ja. Van de technologie.
Van de technologische cultuur, ja, ja. Ik moet de hele titel zeggen. Is dat dan aan filosofen of aan technologen?
Ja, dus dat was ook een van de pijnpunten. Dus dat vak was alleen toegankelijk voor filosofen en communicatiewetenschappers.
Zie, dat is helemaal niet wat we moeten hebben,
nee,
toch?
Nee, absoluut niet. Dus ik ben echt een van die mensen die de silo's willen naar beneden halen. Want dat is echt Vlaanderen, hè. Dat is echt puur in die disciplines. Nu moet ik wel zeggen, dus vorig jaar had ik die leerstoel aan de VUB, die Kallewaard-leerstoel, waar dat ook het boek uit ontstaan is. En Bram van der Borg, die had mijn vorig boek online gelezen, die kende ook mijn pleidooi voor ethiek, voor toekomstige ingenieurs. En hij is er ook van overtuigd. En daarom had hij samen met de vakgroep mij naar voren geschoven als kandidaat om die leerstoel een jaar te hebben. Of te bekleden, zoals dat dan
heet.
Een
jaar is gauw voorbij,
ja,
natuurlijk.
Maar om dan een aantal hoorcolleges te geven aan toekomstige ingenieurs. Maar inderdaad, ik heb dat dan gedaan en nu is er weer...
Nee, en als je de twee zou willen volgen, moet je eerst een opleiding ingenieur en dan nog eens een opleiding moraal.
Ja, dat kan je niet verwachten. Ik denk dat je net zoals bij een toekomstige arts, dat die medische ethiek krijgt, dat je die lessen wel kunt integreren. Maar nogmaals, je moet eigenlijk die dialoog hebben. Je moet teams samenbrengen. Heel vaak gaat het dan van, hebben we daar geld voor? Ja, je moet gewoon verschillende mensen uit verschillende vakgroepen samenbrengen.
Ja, het is misschien een gat in de markt voor vrouwen, dacht ik. Hè? Misschien triggert dit alles vrouwen, omdat, zoals je al wat voorbeelden gaf, veel technologie vrouwen benadeelt. En dat vrouwen dan denken, wij kunnen hier iets aan doen.
Er werken opmerkelijk veel vrouwen binnen computerethische aspecten, dat is wel zo. En ik moet ook wel zeggen dat toen ik nog aan de TU Eindhoven werkte, gaf ik een vak over technologie in het goede leven. En hoewel dat niet representatief was voor de studentenaantallen op het vlak van geslacht, zat er een meerderheid vrouwen in die lessen. Dat was een keuzevak. En er waren heel veel meisjes die dat vak
in
volgden.
In de ethiekvakken, of in de ethische vakken?
Maar dat ging dan... Ja, meer filosofische vragen rond in hoeverre kunnen we het goede leven ontwerpen? Wat is de taak van de ingenieur?
Ja. Maar technologen zijn mannen toch? Hè? Nee?
Goh, ja,
of is dat aan het keren?
Ja, nee, ik geef ook bij de computerwetenschappers geef ik het vak filosofie en artificiële intelligentie in Maastricht. En daar is het overwegend een mannelijk publiek. Nu moet ik wel zeggen dat... ook met hen bespreek ik die thema's. Hè. Want historisch gezien, misschien ook wel interessant om dat even recht te zetten, dus het idee dat vrouwen niet geïnteresseerd zijn in computerwetenschappen, dat klopt niet. De eerste vrouwen die codeerden tijdens de Tweede Wereldoorlog, de mensen die codeerden, waren voornamelijk vrouwen.
Ja, de mannen waren niet beschikbaar natuurlijk.
Ja, maar toch, je merkt daar ook andere tendensen. En die gaan dan over, ja, als een vrouw het kan, dan is het niet innovatief genoeg. Dus nu zie je dat er heel veel respect is voor de zogenaamde programmeurs, de coders. Omdat, ja, dat is nog een ander probleem. Dat als een beroep vervrouwelijkt, dan vermindert
het
aanzien, inderdaad.
Nog altijd. Het is een klein beetje begrijpelijk. In Vlaanderen, KU Leuven, om maar één universiteit te noemen, mogen vrouwen maar studeren sinds 1920?
Ja.
En hoe lang bestaat die universiteit?
Van 1450.
Ja, dat is... Ja, ja. Ja. Het aanbod is er gewoon niet, hè? Is er niet.
Je moet inderdaad kijken naar de context. Mm-hmm. En dat geldt voor moraliteit, maar dat geldt zeker ook voor dit soort van thema's. Op een universiteit die al van 1425 bestaat en die vrouwen maar vanaf 1920 toelaat, dan zie je daar echt een maatschappelijk probleem. Uiteraard is het vandaag de dag niet meer zo, maar we mogen die geschiedenis niet vergeten.
Je mag niet vergeten van waar we komen.
We mag absoluut niet vergeten van waar we komen.
Van de rector van die tijd, die een beetje gedwongen werd om vrouwen toe te laten en die het daar niet mee eens was, want die zei... Wacht, hè, ik zoek het. Of schoon de Leuvense alma mater niet langer kan weigeren vrouwen een hogere vorming te geven, hopen wij toch dat ze zich niet in grote getallen zouden begeven naar beroepen die niet overeenstemmen met de normale functies die de natuur hen toewijst in de maatschappij.
Absoluut.
Dat is chef Hoeybergs.
Ja, er zijn vandaag veel mannen die zich in hun identiteit bedreigd voelen en die vrouwen graag op een soort van natuurlijke orde wijzen. kan er heel veel dingen over zeggen. Misschien iets positiefs. Ik heb net een boekje geschreven met wiskundige Anne Dooms op uitnodiging van Caroline Pauwels, die curator is van Theater aan Zee deze zomer van 2020. En dat gaat over wetenschap en verwondering met specifieke aandacht voor vrouwen in wetenschap en technologie. Vrouwen mogen nog maar zeer recent officieel deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. En wij proberen een aantal vrouwen in ere te herstellen. We laten ook een aantal hedendaagse vrouwelijke professoren aan het woord, onder andere Sylvia Wenmakkers, die hier vorige week nog zat.
Dat heeft ze niet verteld.
En Ingrid Tobéchy heeft ook een bijdrage geleverd. Ja. En uit dit huis, Paula Semer, heeft ook een bijdrage.
Altijd fijn, hè? Altijd vol verhalen. Weer een boek voor onder de kerstboom.
Nee, dat gaat pas in 2020 verschijnen.
Ah, oké. We nog even tijd. Dat ik hem ook al eens gehoord had in de versie van Charlie Parker, maar deze was van Bud Powell, of het Bud Powell Trio Ornithology. Over vogels ging dat dan eigenlijk. Maar goed, nee, nu weer over filosofie en technologie met Kathleen Gabriels, moraalfilosofen verbonden aan de universiteiten van Maastricht, ooit van Eindhoven ook. Tussendoor is aan de VUB, maar in eerste instantie ben jij ook germaniste. Of ja. Je bent ook germaniste.
Ik ben ook germaniste,
ja. Germaans gestudeerd. En dus houdt onderwijs jou bezig natuurlijk ook. En de mankementen van ons onderwijs, die bleken uit het laatste PISA-onderzoek. Mm-hmm. Dat de vaardigheden van 15-jarigen test in 79 landen. En in Vlaanderen was het met onder andere de leesvaardigheid van jonge mensen maar povergesteld. Lezen niet graag meer en niet goed meer. Het hart van de germaniste in jou breekt?
Bloed. Bloed. Ja, inderdaad. Ik heb ook een bredere interesse in geletterdheid. Dus vanuit mijn achtergrond als germanist, natuurlijk die leesvaardigheid. Vanuit mijn huidige onderzoek gaat het dan over digitale geletterdheid en mediawijsheid. Maar inderdaad, ik denk dat het onderwijs daar veel harder op moet inzetten. Ook op het plezier van het lezen, maar kritisch lezen, dat is een hele belangrijke.
Dat is wat die expert van de OESO zei, Dirk van Damme. Die zei, er wordt op een veel te nonchalante, te veel laissez-faire manier met taal omgegaan.
Diepgang.
Dat zou een van de verklaringen kunnen zijn. In de Nederlandse HP De Tijd stond een column van Ilja Leonard Pfeiffer, die schrijft daar elke week een column in, die zei, het ligt aan concentratiestoornissen. Mensen kunnen zich niet meer concentreren, gezien onze concentratiespannen ondertussen al een seconde lager is dan die van een goudvis. Misschien is dat dichterlijke vrijheid, misschien is dat een onderzoek, ik weet het niet. Maar zo schreef hij dat. Denk
ja,
je dat ook?
Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, dus ik weet niet of er een causaal verband zit tussen het afnemen van die leesvaardigheden en die concentratie. Het kan ook met andere keuzes in het onderwijs te maken hebben. Maar dat is wel iets wat ik heel sterk zie, dat gebrek aan concentratie als ik zelf lesgeef. Ik geef ook regelmatig lezingen en je ziet gewoon het verschil tussen een ouder publiek dat gewoon zit en luistert en een jonger publiek dat afgeleid is door smartphones, door laptop. Laptop omdat ze hun notities maken in Word, maar tegelijkertijd staat ook die mailbox open en zo verder. En tegelijkertijd moet ook naar ons eigen kijken, zijn wij zoveel beter tijdens vergaderingen.
Wij zitten nu zonder smartphone aan deze tafel, dat is toch wel dat, hè? Maar het is waar, tijdens vergaderingen heb je ook het gevoel dat mensen niet meer luisteren.
Ja, en wat ik zo mooi vond aan die column van hem, is dat het... Dat hij ook die link legt tussen concentratie en creativiteit. Het is ook uit de verveling dat creativiteit ontstaat, dat ideeën ontstaan. En door die smartphone hebben wij voortdurend iets om die tijd in te vullen. En ik denk dat we... Ik stel die vraag ook vaak aan mijn studenten van wie heeft de indruk of wie vindt dat die te veel op die smartphone zitten. Altijd gaan alle handen in de lucht. En ze zoeken wel zelf naar oplossingen. Dus ze gebruiken dan van die apps zoals Forest. En zolang je dan niet op je smartphone zit, groeit er een boom. En
op je smartphone?
Op je smartphone.
Dan moet je toch kijken of je nog gaat lezen.
Nee, want ja, dus dan word je dus eigenlijk beloond van het moment dat je dan weer je Twitter gaat checken. Dan verwelkt die boom.
Dat is eigenlijk zielig, toch, dat je het zelf niet meer kunt. Dat is verslaving, hè? Dat je trucs nodig hebt om...
Wel, wat ik die ontwerpers dan wel verwijt, is dat, en dat is dan in het boek beschrijf ik, dat is distraction by design. Dus wij betalen met onze aandacht, met onze persoonlijke gegevens en onze mentale zwaktes worden uitgehold. Hè. En daar moeten we ons echt wel bewust van zijn dat er een strategie achter zit, achter die platformen. Mijn studenten zelf noemen hun smartphone a slot machine in their pocket. Dus daar moet zeker breder aandacht
aan gegeven worden. Ja, ze hebben zelf inzicht. Ja, ik las in jouw boek trouwens dat de ontwerper van de smartphone spijt heeft. Ja. Tony Fadel?
Fadel,
sorry. die heeft dat gemaakt. Die heeft die meehelpen ontwikkelen, de iPhone en de iPod. En die zegt dat hij soms badend in het zweet wakker wordt, terwijl hij zich afvraagt of zijn uitvindingen eigenlijk wel iets positiefs hebben bijgedragen aan onze wereld, want zijn kinderen zitten er ook de hele tijd op.
Ja, en dat is ook een heel mooi voorbeeld van hoe je je eigen leven als norm kunt nemen.
Ja,
want
ja.
Hij was in de 20, hij was niet getrouwd, hij had geen kinderen en hij zegt, we hebben in der tijd die smartphone voor onszelf ontwikkeld en niet voor een heel brede kijk op eindgebruikers. Hij heeft natuurlijk de pech dat zijn vrouw dan iedere keer ook naar hem kijkt en hem op zijn verantwoordelijkheid wijst.
Ook een mooi voorbeeld van hoe iets kan ontworpen worden dat uiteindelijk voor andere dingen wordt gebruikt. Of ook anders wordt gebruikt dan dat je het voor ogen had. Want 20 jaar terug, of laten we zeggen 30 jaar terug, dachten wij ook niet dat we altijd met een smartphone op zak zouden lopen.
Ja,
we doen het toch.
Ja, absoluut. Ik vraag dat ook vaak aan mensen. Want de smartphone bestaat. Of de eerste iPhone kwam pas in 2007 op de markt. Dat is echt maar 12 jaar geleden. En ik vraag dat vaak aan mensen. Van wie van jullie zei toen, ik moet dat nooit hebben. En die steken dan hun vinger in de lucht. En ik vraag dan ook, wie keert er terug naar huis als die de smartphone vergeten is? En dan gaan diezelfde vingers ook in de lucht. Dus ja, dat is niet zomaar een neutraal iets. Dat heeft ons gedrag veranderd. Dat heeft ook heel veel positieve dingen gebracht, natuurlijk. Maar zeker naar jongeren toe of naar volwassenen tijdens vergaderingen. Je moet daar bewust van zijn. Ik zou ook deze zomer dat boek niet hebben kunnen schrijven als ik voortdurend afgeleid was.
Mm-hmm. Wij zijn een overgangsgeneratie, hè, die zich daar nog zorgen om maakt. Misschien doen de generaties na ons dat nooit meer.
Dat weet ik niet. Dat is ook, ja, sowieso kan je dat moeilijk voorspellen, maar ik zie wel dat er ook vanuit die ontwerperkant veel meer gewezen wordt op die ethische verantwoordelijkheid. Dus dat ook dat distraction by design model, dat dan ook volledig afhankelijk is van advertentieinkomsten, ja, dat eigenlijk ook aan de kaak gesteld moet worden. En dan kijk ik weer naar het beleid om daar misschien wel duidelijke regels
voor te... Die sociale media, daar zijn we nog niet over uitgepraat. Hè. Daar kun je filosofische en ethische vragen bij stellen, maar ook educatieve eigenlijk. Hè. Wat betekent dat voor de focus en voor het lezen?
Ja, absoluut.
Enzovoort.
It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But oh my dear, love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay.
Liedjes. Niet waar, Kathleen Gabriëls.
Het is ook de periode.
Ja, Our Love is Here to Stay van Blossom Dearie met George en Ira Gershwin. Kathleen Gabriëls, moraalfilosoof, gespecialiseerd in computerethiek. Dus hebben we het gehad al over filosofie en technologie, over lezen, minder lezen, over meer smartphone en wat de gevolgen kunnen zijn of zijn. Onder andere voor het kunnen focussen. En ik ken nog een gevolg van dat intensieve smartphonegebruik waar we het nog niet over hadden. De correlatie tussen hoeveelheid schermtijd en hoe je je voelt. Nu, daar zijn studies die zeggen, er zullen er ook zijn die dat tegenspreken. Maar dit past nu in ons kraam. Er zijn studies die zeggen dat jongeren die meer buiten komen, die deelnemen aan sociale activiteiten zoals de jeugdbeweging of die toneelspelen en dergelijke, over het algemeen gelukkiger zijn.
Ja, zoals je al aangaf, dat is moeilijk om dat heel, heel hard te maken, dat oorzakelijk verband. Maar tegelijkertijd verbaast mij dat niet, want die omgang met anderen, dat persoonlijk contact, niet dat vluchtige contact, Dat is een deel van het goede leven. En toevallig gisteravond zat ik in een panel in Amsterdam. En daar ging ook een van de studies die gepresenteerd werden, ging daar ook over. Over jongeren en Instagram en het juk dat ze eigenlijk voelden om zich enerzijds bloot te stellen en anderzijds heel hard te hopen dat ze dan positieve feedback kregen en niet werden neergehaald. En dat ze waren heel hard bezig met hun identiteit. Je wilt er heel hard bij horen. Dat linkt natuurlijk ook aan dat smartphonegebruik. Mensen gaan waar dat hun vrienden zitten, waar dat hun netwerk zit. Maar dat is enerzijds heel gefragmenteerd. Anderzijds zien we ook dat dat leidt tot slaaptekorten. Uiteraard is dat ook leuk als je aan het chatten bent met vrienden, dat is ook sociaal, maar dat mensen dan gaan beknibbelen op slaap bijvoorbeeld.
En te weinig slaap is ook niet goed. En we kunnen niet alles op de smartphone steken. Je hebt een interview meegebracht uit de morgen, enfin, meegebracht, niet fysiek, maar in je hoofd. Hè?
Ja.
Ik weet niet of je nog interviews uitscheurt uit papieren kranten.
Ja, gebeurt wel.
Het is een interview van 2 jaar geleden, het was januari 2017. En dan maken ze van die interviews zo over mensen en wendingen in hun leven. Dat zijn vaak mooie interviews. Hè? Jan Toye stond in een van die interviews, paste daarin omdat hij zijn familiebedrijf had verkocht, Palm. Maar dat was niet de wending waar het hem om ging. Al was het ingrijpend, want dat ging om een eeuwenoud bedrijf. Het ging over iets wat jaren eerder was gebeurd. En dat is wat jou raakte.
Ja, ik kan het interview nog altijd niet lezen zonder een krop in de keel te krijgen. Het gaat over de zelfdoding van zijn zoon, die eigenlijk zijn leven, of die hem tot existentiële vragen heeft gebracht, uiteraard. Maar hij heeft dat op een heel waardevolle manier, vind ik, kunnen draaien naar een project. Of meerdere projecten voor jongeren en weerbaarheid. Met heel veel aandacht ook voor existentiële en filosofische vragen. Het leest ook als een pleidooi voor het goede leven. Omdat hij heel erg die nadruk legt op verbondenheid, het kwalitatieve en dat... Ja, het goede leven niet zit bij heel veel geld verdienen en dat geld vermeerderen en je omgeving eigenlijk daar ook voor inzet.
Ja, dat is een serieuze wending in zijn leven natuurlijk ook. Hij zegt zeer, zeer veel mooie dingen in dat
interview.
Ja,
absoluut.
Je moet aanvaarden dat zelfmoord de beslissing is geweest van een soeverein iemand.
Mm-hmm.
Als je focust op het gegeven dat je iemand kwijt bent, lijkt het alsof je die persoon hebt gehad.
Mm-hmm.
Dat klopt niet.
Nee, dus je bent, een ander bezit je nooit.
Ja. Nu... over hoe hij dat heeft kunnen keren naar een vereniging, naar een organisatie die iets goed doet. Daar wil je hem wel wat vragen over stellen. Ik heb hem gebeld, hij hangt aan de lijn. Meneer Toye, goedemiddag.
Goedemiddag.
Het ging over u en u met u, hè, want u heeft indruk gemaakt op mijn gast Kathleen Gabriëls. En ze wil u ook een vraag stellen. Mag ze dat nu doen?
Ja, prima. Prima. Ik ben verrast dat ze mij gekozen heeft om een vraag te stellen, ja.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik vond het een ongelooflijk mooi interview. Er zijn nog andere hele mooie interviews met u, ook waar dat u zegt dat het onderwijs niet alleen over goed leren mag gaan, maar ook over goed leven. En mijn vraag is hoe de filosofie daaraan kan bijdragen, en niet op de universiteit, maar al veel eerder.
U verwoordt het fantastisch goed. Ik zou bijna hetzelfde gezegd hebben, maar het is inderdaad zo dat secundaire basisonderwijs, dat is, zou terug moeten humaniora genoemd worden. In die periode moet je leren omgaan met het leven, denk ik, want je moet weerbaar aan het leven kunnen beginnen. Tot onze spijt moeten we waarnemen dat bij de instroom van studenten aan de universiteit 1 op 5 zich niet goed in zijn vel voelt. Dat betekent dat ze ook moeilijk kunnen omgaan met onrecht, onmacht in de, het bestaan in het algemeen. En 1 op 8 zegt zelfs dat hij voor de voorbije 12 maanden er nog aan gedacht heeft, voor mij hoeft het leven niet meer. Dat is toch een schrijnend gegeven.
Ja. De cijfers zijn ontstellend. Hè? 1100 zelfmoorden per jaar in Vlaanderen. Dat zijn er 3 per dag.
Ja.
En een derde door jongeren.
Ja, en ik herken ook wel die wachtlijsten op universiteiten, hè, bij studentenpsychologen. Dus op de universiteit is het te laat. Dus
het is te laat.
Die existentiële thema's en die vragen, die zouden eigenlijk al in het lager onderwijs...
Ja, maar u heeft nu dat fonds Ga voor Geluk opgericht, hè, meneer Tooyen?
Samen met een andere nabestaande vader.
Ja, een fonds dat jongeren veerkrachtig wil maken, helpen om depressie en zelfmoord te voorkomen. Maar hoe pak je dat aan? Waar begin je dan? Hoe maak je jongeren veerkrachtig? En dan gaat het werkelijk over jongeren in humanioras, hè?
We kunnen daar lang over praten, maar als we dan naar de essentie gaan, dan moeten we waarnemen dat een Vlaming een binnenvetter is. Mm-hmm. Moeilijk over zijn emoties kan spreken, in tegenstelling tot de Nederlander. Het is ook not done. Er staat een groot stigma op. In Nederland zal zo'n jongen onder elkaar veel gemakkelijker iemand aanspreken zijn. U voelt zich niet goed vandaag, vertel eens. Wij doen dat niet. Als we dan zien dat er in Vlaanderen 2 maal meer suicides zijn dan in Nederland. En wat ik daarnet zei, dat is door onderzoek uitgemaakt. Dat grote verschil tussen de volksaard van een Vlaming en een Nederlander. Dan moeten we daar wel op inzetten. Dus leren, praten over uw gevoelens. En vooral, 1 op 5 zit niet goed in zijn vel, kan moeilijk praten, maar de 4 anderen zouden veel meer moeten leren luisteren.
Ja, want dat is dan toch meer dan een taak voor onderwijs ook, hè? Heb wat meer aandacht voor elkaar. Gewoon leer luisteren. Luister gewoon.
Ja, en dan ook op filosofisch vlak. Ik ben geen filosoof, maar ik denk dat we de simpele vraag mogen stellen. Mama, waarom leven wij? Dat daar tijdens basisonderwijs, secundair onderwijs, stelselmatig antwoord moet opgezocht worden. Er is geen finaal antwoord, maar daar leren over nadenken, over praten. Ik denk dat dat een stuk definitie is van filosofie. En dat maakt mensen weerbaar, want uiteindelijk, we leven in... Ja, als we naar de natuur kijken, de natuur is eigenlijk een destructieve geheel, ook een creatief geheel. Maar we moeten daar leren mee omgaan. De natuur treft ons in totale willekeur. Ja, dat geeft ons angst. En leren omgaan met die onmacht tegenover die willekeur van de natuur, ook van de mens, is ook een stuk van de natuur, aanvaarden dat we onmacht hebben en dat er onrecht ons aangedaan wordt. Dat is het leven leren aanvaarden zoals het is. Ik denk dat dat ook onderwerpen zijn om filosofisch te benaderen.
Ja,
en vragen daaromtrent te stellen. Want formele antwoorden zijn er misschien niet. Wat is de zin van het leven? Als je kijkt wat is de zin van de natuur. Mijn zoon die was aan het bestuderen. Wat Big Bang. Waar leidt het ons naartoe, de Darwinistische evolutie? Ja, dat is een systeem zonder finaliteit. Want het gaat allemaal terug verdwijnen. Dat is niet zeer hoopgevend om te zeggen, daar ga ik goesting van krijgen om daaraan mee te doen. En toch moeten we leren zin geven aan ons eigen leven.
Ja.
Door bij te dragen en met zijn eigen talenten te kunnen bijdragen aan een beter leven voor zichzelf en voor de anderen.
Ja, de vraag naar het goede leven is ook iets dat ons allemaal bindt, natuurlijk. En misschien ook reflecterend op mijn eigen onderzoek, dan gaat het ook vaak over ouders die te dicht op hun kinderen zitten via technologieën. Terwijl we moeten... Ja, je kan je kinderen niet ultiem beschermen voor littekens die het zal oplopen, maar daarom moeten we net harder inzetten op die veerkracht en die weerbaarheid en inderdaad dat gesprek voeren zonder dat we daar een kwantitatief vak van maken. Net op een heel kwaliteitsvolle manier met elkaar in dialoog treden.
Ik heb daarnet ook in het interview van u gehoord ook dat u spreekt over verbondenheid. En ik heb daar een theorie rond. We zijn allemaal heel kwetsbaar. Dat is eigenschap van ons natuur. En dat is het enige wat alle mensen op deze aardbol echt gemeenschappelijk hebben. En die kwetsbaarheid delen met elkaar, dat creëert een ongelooflijke verbondenheid. Bijvoorbeeld een van de projecten van Fonds Ga voor Geluk is Warme William, die net dat wil brengen bij jongeren, een attitudeverandering daaromtrent wil brengen, dat men bereid is zijn kwetsbaarheid te delen met anderen. En daaruit juist binnen peers en vrienden groepen diepe verbondenheid te krijgen.
Ja.
Ik denk dat dat een groot gemis is. Sociale media, Facebook toont aan wat het model is, het rolmodel. En iedereen probeert te behoren tot de groep die dat volgt. Dan zijn we echt primaire mensen als we dat doen. Ik denk zelfs dat 85% van ons gedrag door onze primatenhersenen wordt bepaald. Dat is willen behoren tot de groep. Dat is nog iets puur darwinistisch. En we zouden moeten leren vanuit basisonderwijs. Dat zou in onze cultuur moeten komen dat we leren groeien in bewustzijn en loskomen van onze darwinistische reflex. Want dat belet ons van onze eigen identiteit te vinden.
Ja, dan
als je de identiteit van de groep aanneemt.
Dan is er nog veel werk aan de winkel, meneer Tooijen.
Ongelooflijk veel werk. En we proberen daar via het project. Ja, we hebben nu 60 scholen die in het kader van warme scholen dit allemaal juist willen brengen in het onderwijs. Maar de leraren en directies die ik ontmoet in die context, ja, die vinden het verschrikkelijk dat de politiek durft spreken van pretpedagogie als we over die thema's in het onderwijs aanhangig maken. Het is betreurenswaardig, zou ik bijna zeggen.
Dat zullen ze gehoord hebben via dit kanaal, meneer Tooijen.
Ja.
Dank u wel om aan de lijn te komen. En Kathleen Gabriels, dank je wel voor de vragen en de antwoorden natuurlijk. Je kwam van Amsterdam helemaal naar hier en nu naar huis. Nee, ja, nog een tussenstop in Leuven.
Nog een tussenstop vanavond in Houthalen.
Oud-leerlingen.
Vriendinnen van het middelbaar afgesproken.
Oh, dat gaat nog fijn worden. Nog een weg voor de boeg en nog een lange avond.
Voor het goede leven.
Fijne avond. Voor het goede leven. Ja. Erg belangrijk, dat hebben we vandaag ook begrepen. Fijn weekend aan iedereen en tot de volgende.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.